Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu uit Psalm 86 het vijfde vers gaan zingen. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen uit Psalm 116, het tweede en het derde vers. En laten we dat vanmiddag doen met het oog op de Heer Jezus, die deze psalm ook gezongen heeft, die opgenomen was in de lofzang die ze zongen tijdens de paasmaaltijd, waarbij de Heer Jezus het heilige avondmaal instelde en waarna ze naar de hof het Gethsemane gingen, waar we het vanmiddag over zullen mogen hebben. Psalm 116 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden, gemeente. Heren, we hebben het zo even mogen zingen wat we geloven. Onze God ontfermt zich op het gebed. En degenen die het nog niet geloven, die zullen er ook zijn misschien, die aarzelen om te zeggen onze God. En een vraagtekens hebben bij het feit of u het gebed hoort. Die zult u ook zo ver brengen dat ze dat gaan geloven. Want Paulus zegt van zulke mensen, als u anderszins gevoelt, de Heere zal u verder brengen. De Heere zal u onderwijzen. En in die hoop en verwachting zijn we samengekomen, zodat er vanmiddag voor ons allemaal een boodschap is. Of we persoonlijk verbonden zijn aan u, de Heer Jezus, door een waar geloof, en dus eeuwig ook verbonden blijven, of nog niet aan u verbonden zijn, omdat we onze aarzelingen hebben, zelfs omdat we een zekere weerzin gevoelen, of er een soort onverschilligheid in ons leven is neergedaald. U kent ons allerhart, Heren. En in het vertrouwen, want dat is toch hetzelfde als in het geloof, dat de verborgen omgang met u, de vertrouwelijke omgang met u, effect heeft in de wereld. In de wereld die we niet zien, en de wereld die we wel zien, bidden wij u om de opening van uw woord. Opdat uw knecht mag spreken vanuit die onzichtbare wereld waar de Heer Jezus Christus heerst, troont in zijn vaders troon, door de Heilige Geest ons hart naar hem getrokken mag worden, zodat we met ons geestesoog leren zien, nadat u het geopend hebt, dat hij daar zit om ons, dat hij om onzentwil heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven en opgewekt en zittend aan zijn vaders rechterhand, opdat niemand van ons verloren zou gaan, maar dat we behouden zullen worden. Want daarin heeft u lust dat we ons bekeren, dat is naar u toekeren en ons afkeren van de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid van het leven in deze wereld en het egoïsme of zelfs narcisme van de natuurlijke mens. En omdat we weten, heren, dat dat uw hart is om ons te veranderen. En omdat we weten dat u ons eeuwige geluk op het oog heeft, bidden wij u om de genade, om onder de prediking van vanmiddag zicht te krijgen op u, dat onze ogen geopend worden voor u, als ze nog gesloten zijn, en degene die reeds op u mogen zien, dat ze zich mogen verbazen en verwonderen over wie u bent in uzelf, in hetgeen wat u hebt gedaan, in hetgeen wat u zult gaan doen, maar vooral om wie u bent, Heer Jezus, zeer te prijzen, te loven, te aanbidden, te danken tot een eeuwigheid. Dierbare Heere, Jezus Christus, het is uw naam die onder de hemel gegeven is tot redding, tot zaligheid. En in uw naam vragen we dit alles. Zegen ook in uw naam het evangelisatiewerk wat ook deze middag mocht plaatsvinden. En geef dat die ene naam onder de hemel gegeven, Jezus Christus, dierbaar zal worden voor inwoners van deze conglomeratie Rotterdam, die tot nog toe vreemdelingen waren en niet begrepen wat de kracht is van de naam van Jezus Christus. Wil met ons zijn, Heere. Als gemeente wil de kerkraad deze week het voorrecht geven om een gezegende bijeenkomst te mogen hebben onder leiding van haar herder en leraar. Dat het mag zijn in afhankelijkheid van u dat een wijs huisbeleid voor dit huisgezin Gods geformuleerd mag worden en ook ten uitvoering gebracht. Zegen alles, Heere, wat wij als mensen doen in de kerk om de voortgang van het evangelie te bevorderen, zegen het zo dat we het niet zullen tegenwerken, maar inderdaad met de daad bevorderen. Want we zijn tot alles in staat, Heer, als u ons loslaat. We bidden vanmiddag in het bijzonder voor allen die met ons meeluisteren of hier zitten, die het gevoel hebben tekortgeschoten te zijn, gefaald te hebben in hun leven en mislukt te zijn. Geef, Heere, dat de bediening van uw woord van vanmiddag juist ook voor hen een rijke boodschap mag zijn, waardoor het hart geraakt wordt en het leven veranderd wordt. Onze toekomst ons weer gaat wenken, omdat u daar bent en ons toewenkt. Kom, kom herwaarts tot mij en ik zal u rust geven, nu en straks in mijn vrederijk. Hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen, uw grote naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmiddag, gemeente, in Matteüs 26. Waar we beginnen te lezen bij het 26e vers tot en met het 50e vers. Ik heb vanmiddag niet een speciale tekst voor de preek, maar ik hoop u uit dit gedeelte te laten oplichten de uitnemende liefde van de Heer Jezus Christus voor mislukkelingen. Voor mensen die gefaald hebben. We beginnen te lezen bij vers 26. De Heer Jezus is daar samen met zijn discipelen in een bovenzaal op de berg Sion. En hij stelt het avondmaal in. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbend, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbend gaf hem dien zeggend, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordend zei tot hem, al werden zij allen ook aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neer totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemen Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddend en zeggend, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapend. En zei tot Petrus, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggend, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komend bij hen vond hij hen wederom slapend, want hun ogen waren bezwaard. En hen latend ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggend dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaapt nu voort en rust. Ziet, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden door de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, bad, had hun een teken gegeven, zeggend, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komend tot Jezus, zei hij, wees gegroet, Rabbi, en ik kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Tot zover Gods woord. We gaan als inleiding op de preek zingen uit Psalm 130. waarbij we ook weer aan de Heer Jezus mogen denken. Zeker aan die gebedsworsteling in Gethsemane als we het eerste vers zingen. Psalm 130, vers 1, vers 3 en vers 4. Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, jonge mensen. Falen is iets heel ergs. Vinden jullie ook niet? Ik weet nog goed, toen ik voor de tweede keer bleef zitten in dezelfde klas op de middelbare school, omdat ik gewoon er te weinig aan deed. Dat het toen in de volle hevigheid op afkwam dat ik gefaald had. Een oudere broer van mij, die het gymnasium zo eventjes doorliep, vieren fluitend. Nee, die had ik niet kunnen navolgen. Ik was blijkbaar niet zo slim als hij was. Ik had gefaald. En eigenlijk vind ik alle momenten in mijn leven waarin ik gevoeld heb dat ik gefaald heb, de ergste. Vinden jullie ook niet? Het blijkt dat heel veel jongeren faalangst hebben. En zo'n 10% van de jongeren op de middelbare school heeft dat heel ernstig. Heb ik gelezen, min of meer, ja, dat ze er ziek van kunnen worden. En daarnaast hebben we allemaal, ook volwassenen, examenvrees. We hebben vrees voor bepaalde sociale contacten met mensen om ons heen, waar we tegenop kijken of waar we bang voor zijn. We voelen ons falen als we niet genoeg kunnen betekenen voor mensen in onze omgeving. En we voelen ons vooral falen als we weten dat we het kunnen, maar het niet gedaan hebben. Dus echt tekort gekomen zijn. Het is ook heel lastig om gefaald te hebben als je zo goed begon in je huwelijk. En als de opvoeding van de kinderen in het begin van een leien dakje leek te gaan. En het is allemaal zo anders uitgepakt. En misschien is het zelfs tot een echtscheiding gekomen. Of een breuk met je kinderen die je zo aan je hart gekoesterd hebt en zich tegen je keren. Misschien is dat dan wel het ergste, hè? Dat mensen die dus heel dicht bij je stonden, waar je heel veel van hield, waar je heel vertrouwd mee was, dat op de een of andere manier het niet lukte om die band in stand te houden. Of misschien weet je wel welke manier dat was, omdat je zelf gezondigd hebt. En dan voel je je een mislukkeling. Mislukt. Wel, in deze geschiedenis vinden wij Gods onbegrijpelijke liefde voor mislukte mensen. Want de Heer Jezus had met al zijn discipelen een vertrouwelijke band. Alle 11 die over waren na het heengaan van Judas. Maar 3 van hen in het bijzonder. Petrus, Jacobus en Johannes. Als je praat over de verborgen omgang met de Heer, of zoals de herziende Statenvertaling vertaalt, zoals het ook kan gelezen worden, de vertrouwelijke omgang met de Heer, de vertrouwelijke omgang, dan hadden die 3 wel dat heel bijzonder. De Heer Jezus kon zijn heilgeheimen kwijt aan die 3 mannen. Dat is nou eenmaal zo in ons leven, dat je met alle kinderen goed bent misschien, en je hebt ze allemaal even lief, maar met de een kun je beter praten dan met de ander. Het hoeft niet ten koste te gaan van de anderen. Nou, zo had de Heer Jezus ook een Johannes, de discipel die hij lief had. Waarom? Niet omdat hij hem meer lief had als de anderen, want hij heeft al zijn kinderen even lief. Maar daar kon hij zich meer kwijt. Johannes die begreep hem beter. Johannes die begreep de liefde van Christus beter. Vandaar dat Johannes later in zijn leven, als hij al een oude man aan het worden is, 3 brieven schrijft over de liefde van God. En hij ook uitdrukkelijk zegt, God is liefde. God heeft niet lief, maar hij is het. Dat is Johannes. Zeg, heb je dat nou ook, die vertrouwelijke omgang met de Heer? En u? Zoals Abraham met God sprak als een man met zijn vriend en Mozes. Ja, maar dominee, dat zijn de grote, de toppers geweest, hè, in het koninkrijk, dat is het koninkrijk van God. Ja, dat is waar. Maar Nou, neem nou Dorcas. Terwijl ze bezig was met kleren te verstellen en uit te zoeken voor de arme mensen. Neem nu, hoe heet ze ook alweer, die vrouw die maar één keer genoemd wordt in de evangelie of in de brieven van Paulus. En verder niet meer, kan niet eens meer op de naam komen. In de Romeinenbrief staat één meisje genoemd, één keer, komt nergens verder voor. Er zijn er heel veel geweest. En nog, die zo vertrouwelijk met de Heer kunnen omgaan. En dan kan je verzekeren, als dat soort mensen falen, dat hun val heel groot is. Dat is precies hetzelfde als dat je een hele goede vriend hebt en vriendin, waar je alles mee deelt. En op een dag heeft hij of haar jou bijzonder nodig. En dan ben je er even niet. Want je bent bang voor wat er gebeurt. Je bent bang voor wat jouw vriend of vriendin overkomen is. Traumatische ervaring. Psychische afwijking misschien. Ziekte die zich ontwikkelt. Wat moet ik zeggen, wat moet ik ermee? En dan dat gevoel dat je er niet kunt zijn voor de ander. Wel, de Heer Jezus heeft aan de avondmaalstafel meegemaakt dat ze er niet voor hem wilden zijn. Ze wilden er niet zijn voor hem. Want ze zaten ruzie te maken wie van hen de meester zou zijn. En als u straks weer komt, Heer Jezus, in uw koninkrijk, wie zal links en wie zal rechts van u zitten naast u? Terwijl u op de troon zit van uw vader David in Jeruzalem. Daar zaten ze ruzie over te maken. En Petrus had het bestoken om twee zwaarden onder de plooien van zijn mantel vandaan te trekken. Zie hier twee zwaarden, heren. Er zal u niks overkomen. En nu zou je verwachten dat hij zegt aan het eind van de maaltijd. Heden uit. Heden uit. De knechten die jullie zijn. Die de wil van hun Heere geweten hebben. En niet gedaan. Breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Zei hij niet. Dat zei hij niet, zei hij wel, mijn geliefde kinderkens. Ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, ik zal geen druppel wijn meer drinken, tot op de dag waar ik zal teruggekeerd zijn op aarde en op de berg Sion de profetie van Jesaja 25 zal vervullen. Daar zal de Heer de volken een maaltijd aanrichten van reine wijnen die gezuiverd zijn. Wat zegt hij eigenlijk tegen zijn discipel? Het komt goed met jullie. Wat? Het komt goed met jullie. Na deze zult ge het verstaan. Als ik zal teruggekeerd zijn. Aanvankelijk op de wolken des hemels. En zal neergedaald zijn op de Olijfberg bij Jeruzalem. En door de Kedron-vallei zal heen gegaan zijn. En de troon van mijn vader David beklommen zal hebben te Jeruzalem. Dan zullen jullie het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Onvoorstelbaar. Dit zegt Jezus tegen mensen die onnoemelijk gefaald hebben. Hij zegt, twijfel niet aan het feit dat je zalig wordt. Komt goed. Jullie zullen er zijn. Ook nu jullie er niet voor mij willen zijn. stapt de Heer Jezus dan zomaar over die zonde heen? Dat niet. Dat blijkt toch laatst wel in de geschiedenis met Petrus. En is dat dan zonder gevolgen dat deze mannen hem dus niet hebben gegeven wat ze hadden moeten geven? Liefde en meeleven. Dus niet zonder gevolgen. Ik kan daar vanmiddag niet op ingaan, maar Paulus onthult ons dat ze zichzelf beschadigen. En dat dat ook merkbaar zal zijn op de dag van de opstanding. We zullen wegdragen, zegt hij in 2 Korinthe 5. Wat we in het leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. We zullen het ervaren dat we onszelf hebben beschadigd door dit soort zonden tegenover God en de naaste. Maar de zaligheid is niet in het geding. Paulus, die onnoemelijk gefaald heeft. In het boek Handelingen staat dat die mensen dwong om de naam van Jezus te lasteren. En er zijn heel wat uitleggers die zeggen, je kunt het vertalen als, hij martelde de mensen. Paulus, die als Saulus de gemeente Gods vervolgd heeft. En zijn leven lang werd hij door die engel des Satans eraan herinnerd. Je hebt de gemeente van God vervolgd. Wie ben jij? Dat jij denkt dat je de evangelie kan verkondigen. Paulus die zegt op zijn oudere dag, ondanks dit, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Kinderen van God, niemand zal jullie uit de schapen, als schaap van Christus, uit zijn hand rukken. Want hij heeft je het eeuwige leven gegeven. Dan staat er zo dat ze de lofzang zongen en uitgingen naar de Olijfberg. En terwijl ze onderweg in de nacht, het zal tegen 11 uur geweest zijn, afdalen dat Kedrondal in die tijd was dat nog een diep ravijn. En dan was het een hele klim om aan de andere kant weer omhoog te stijgen. De Olijfberg op. Terwijl ze daarmee bezig zijn, vindt er een gesprek plaats. Waarbij Jezus zegt, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Daarmee bedoelde hij, jullie zullen je allemaal aan mij vannacht irriteren. Jullie zullen allemaal boos op me worden. Je ergeren over mij. Maar dan zegt Petrus, nee, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik geen zins. Al moest ik met u sterven, zal het niet ontlopen. En desgelijks zeiden ook alle discipelen, William Hendrickson, een onder ons niet onbekende Bijbelverklaarder, die zegt in zijn commentaar, je moet eens letten op het 3 keer gebruikte woordje allen. Vers 31. Gij zult allen aan mij geërgerd worden, zegt Jezus. Vers 35. Al de discipelen ontkenden dat. Vers 56. Toen vluchten al de discipelen hem verlatend. Lees je het ook met me mee. Aangrijpend, niet waar. Mannen die zo vertrouwd met de Heer Jezus waren, dag en nacht met hem opgetrokken, 3 jaar lang. En vooral die 3 waar hij zo vertrouwelijk mee was. Petrus, Jacobus en Johannes. Ze hadden goede plannen. Ernstige voornemens. En ze meenden het toch ook. Zo zijn er mensen die zeggen, ik heb het echt gemeend toen ik belijdenis deed. En ik heb het echt gemeend toen ik naar het avondmaal ging. En ik heb het echt gemeend toen ik ja zei voor Gods aangezicht bij ons trouwen. Ik heb het echt gemeend toen ik ja zei bij de doop van mijn kind. En wat is er van overgebleven? Ik ben een ramp voor God en voor de mensen. Een mislukkeling. Ik heb een ede gebroken, mijn woorden niet gehouden. Ik ben net zoals die discipelen. Ik ben bezig hem nu te verlaten. Want ik denk, wat moet God met mij beginnen? Als de mensen eens wisten wat ik in mijn leven heb gedacht, gedaan. Iedereen zou zich van me afkeren. Dan zegt de Heer Jezus tegen dat soort mensen. Waar hij een goed werk in begonnen heeft. En die het niet alleen gemeend hebben. Maar bij wie hij dat zelf had gewerkt in hun hart. Ja worden, maar oprecht. Maar ze hebben gefaald. En ze zijn mislukt. Wat zegt de Heer Jezus tegen dat soort mensen? Vers 32. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hij zegt, ik zal jullie terugzien. Jullie, kerkverlaters, godsverlaters. Ik zie je terug in Galilea. Daar zal ik zijn op de berg. Daar zullen jullie mij ontmoeten. En weet u wat het buitengewoon enerverende van deze woorden is? Dat de engelen hebben meegeluisterd, hè? De engelen hebben meegeluisterd. Maar later beschrijft Marcus in zijn evangelie, in hoofdstuk 16, dat na de opstanding de engelen de vrouwen ontmoeten bij het graf. En dan zeggen de engelen tegen de vrouwen, ga heen naar de discipelen. En zeg tegen hen, dat de Heer Jezus hen zal ontmoeten in Galilea, gelijk hij aan hen heeft verteld. Die vrouwen wisten er niks van, die waren er niet bij geweest toen de Heer Jezus dat tegen hen zei. In die nacht. Dus de engelen informeren die vrouwen, de Heer Jezus heeft ooit gezegd tegen zijn discipelen, dat hij hen zal voorgaan naar Galilea. Ga naar hen toe, herhaal dat voor hun oren. Geweldig. Niet alleen God kent u en heeft bewogenheid met u. Mislukte man, vrouw, jongen of meisje. Ook de engelen zien je. De wachters die uitgezonden worden om je te bewaken. De wachters die uitgezonden zijn tot de zaligheid van hen. Tot dienst aan hen die de zaligheid zullen beërven. We zijn in goed gezelschap. We zijn in goed gezelschap vanmiddag. De engelen zijn begeerig om in te zien in de gemeente, ook van Kralingse Veer, hoe God werkt. Ze zijn heilig nieuwsgierig. Wie er nou vanmiddag zijn hart geeft aan de Heer Jezus. En als dat gebeurt, stijgen ze op met de snelheid van het licht. En melden ze in de hemel van die ene zondaar die zich bekeerd heeft. De naam van die zondaar, man, vrouw, jongen of meisje, wordt uitgeroepen in de hemel. We zijn niet alleen. Want als je gefaald hebt, en het is heel erg geweest, dan ben je vaak ook een eenzaam mens, hè? Eenzaam. Maar toch niet alleen. Jezus belooft zijn discipelen dat ondanks hun falen, tekortkomen, mislukt zijn, hij ze zal ontmoeten in Galilea, na zijn opstanding. Komt goed, mijn volk. Komt goed. En dan gaan ze de tuin binnen. De hof van het kwaad, zo schrijft iemand. Hij dacht aan de vele demonen, duivels, die de engelen wisten te verdrijven, om zich op Jezus te storten en zijn discipelen. Dat moest blijkbaar. Jezus moest blijkbaar volledig, eenzaam, ellendig, ongetroost en depressief de volgende fase van zijn leven meemaken. Zoals het soms kan gebeuren dat God voor jou of voor u een fase in je leven heeft voorzien die je absoluut niet wil en niet begeert. Het is maar goed ook dat we niet weten wat ons te wachten staat. Maar Jezus wist het wel. Want toen hij begon aan de avondmaaltijd, Pascha, toen heeft hij de voeten van de discipelen gewassen. En toen staat er zo, en Jezus wetend nu alles wat hem overkomen zou. Hij wist wat er ging gebeuren. Al kon hij de ernst en de diepte van het lijden niet bevroeden. Dat moet hem overvallen hebben. En toch ging hij die weg om ons gerust te stellen. Al dit soort gevoelens van mislukt te zijn, bang te zijn, depressief te zijn, eenzaam te zijn, die heb ik doorleefd. Mijn kind, ik kan waarlijk medelijden met je hebben en ook met je meelijden. Want ik ben een mens geweest van gelijke beweging als jij. Van gelijke emotie als jij. Ik ben met je al de dagen. Ook de depressieve dagen. Want te lezen van hem, dat als hij die hof van Gethsemane binnenkomt. Dat hij zijn discipelen neerzet onder het gebladerte van de olijfbomen die daar staan. En dat hij tegen hen zegt. Zit hier neer en waakt met mij. Want hij begon droevig en zeer beangst te worden. Dat woord droevig dat hier staat. Daarvan zegt een Bijbeluitlegger. Dat mag je ook in onze tijd lezen als depressief. Depressief. En dan niet zomaar even depri. Maar pathologische, ziekelijk depressief. Wat die mensen meemaken die dus ook aan de medicijnen moeten. Een therapie nodig hebben. En vaak een onbegrepen, eenzame gang hebben. Mensen die zeggen, niemand zorgt voor mijn ziel. Niemand begrijpt mij. Ik heb geen klankbord. Met wie kan ik nou eens praten? Bij wie kan ik nou eens mijn leed en mijn ellende en mijn verdriet kwijt? Dat soort gevoelens van dat soort mensen heeft Jezus doorleefd. Droevig, depressief en zeer beangst te worden. Er staat in het andere evangelie dat hij verbaasd werd. Dat is een woord wat vooral de betekenis heeft van hij werd met afschuw vervuld. Hij voelde de machten van de duisternis die zich op hem stortten en hem probeerden. Te persen, te pletten. De druk van de angst der hel, die hem alle troost deed missen. Blijf hier en waakt met mij, roept hij naar de discipelen. Ik denk dat hij het geroepen heeft. In Hebreeën 12, vers 7 en 8. Hebreeën 5, vers 7 en 8. Daar wordt ons dus een tipje van de sluier opgelicht. Hoe het gegaan is. Jezus die in de dagen van zijn vlees. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbend. Hij heeft geschreeuwd. Want dat is sterk roepen. Geschreeuwd van ellende. Misschien zit er iemand die zegt, ik herken dat, dominee. Ik heb het ook wel eens uitgeschreeuwd van ellende. De Heer Jezus begrijpt je, hoor. Hij is bij je. Mijn zoon, mijn dochter. Ik ben met je al de dagen. Ook deze dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Maar let er ook eens op wat hij zegt tegen de discipelen. Want Jezus denkt altijd aan de zijnen. Of ze nu in het jaar 30 na Christus leefden, zoals deze discipelen. Of in het jaar 2018 in het Rotterdamse. Hij denkt altijd aan zijn kinderen. En hij zegt tegen zijn kinderen, waakt. Blijf wakker. En bid. Waarom zegt hij dat? De Heer Jezus wist toch dat God de Vader machtig was om hem te ondersteunen en te helpen. Waarom vraagt die mensen om hem te helpen? Waarom? Waarom hebben wij gebedsgroepen? Waarom bidden wij voor de gemeente? Voor de mensen in ons gezin, onze vrienden en vriendinnen. Waarom eigenlijk? Omdat het effectief is. Als de Heer Jezus het zelfs nodig had dat mensen voor hem baden, dan betekent dat dat de Heer Jezus wist dat het gebed van mensen werkt, gevolg heeft. Ik denk dat we mogen zeggen, ik weet het niet heel zeker, dus houdt u mij ten goede. Ik denk dat we mogen zeggen dat de Heer Jezus zijn lijden hier ernstig verzwaard werd, omdat de discipelen gingen liggen slapen in plaats van waken. Zo ernstig dat hij het uitschreeuwt, Vader, indien het mogelijk is, mijn Vader, Abba, Abba, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij was een waarachtig mens. En is het nog. Hij hield het niet meer. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Sommigen vertalen, tot aan de dood toe gekomen. Terminaal. Hij raakte de grens. De terminus. Nog even en hij zou sterven aan een gebroken hart. Waarom, dominee? Omdat hij de drinkbeker van Gods toren en straf op de zonde moest leegdrinken. Gods toren en straf op de zonde. Maar ook de drinkbeker van de bedwelming. Dat staat in Jesaja 51 vers 17. De beker van Gods grimmigheid. De beker van Gods toren. De beker van de bedwelming. Niet alleen had de Jezus te vechten tegen de dood. Te vechten tegen de demonen. Te vechten om het vol te houden om die immense centenaarslast. Last van Gods toren te kunnen dragen. En niet alleen te vechten om nog te kunnen nadenken als de zonde van de mensheid hem ten neer verplet. Hij had ook nog te vechten tegen de bedwelming. Want dat is wat de Satan probeert als mensen kwetsbaar zijn. Dan moeten ze te veel alcohol drinken, drugs gebruiken, Ze moeten bedwelmd worden. Dan heeft hij ze nog meer in zijn macht. Hij wil de mensen zo ver brengen dat ze zo bedwelmd zijn, dat ze de controle over zichzelf verliezen en dat ze zeggen, ik maak er maar een eind aan. Waar leef ik dan voor? Ik hoop niet dat het zo is, maar als er iemand is die dat misschien de afgelopen week nog gedacht heeft, wil dan alstublieft begrijpen dat Jezus jou en u begrijpt. Voor Jezus was het een enorme verzoeking om toe te geven aan die verdovende invloed van de Satan. In dit geval niet door drugs of alcohol, want hij wilde juist helemaal geen druppel alcohol. Ook om deze reden, ook straks aan het kruis, weigert hij een druppel alcohol. Omdat hij tegen zijn discipelen gezegd heeft, ik zal het niet drinken totdat ik zal teruggekeerd zijn in mijn koninkrijk. Maar ook en vooral, omdat hij op geen enkele manier beneveld wilde worden. Hij wilde bij zijn volle verstand, terwijl hij de controle over zichzelf nog kon behouden, het lijden ingaan. Want hij wilde bewust voor ons aan het kruis, hij wilde bewust voor ons de ganse last van de toorn van God dragen. En als hij zich had laten gaan en bewusteloos was geraakt of gestorven was, had het niet gekund. Jezus denkt altijd aan de zijne. Zelfs in het zwaarste lijden laat hij zich niet bedwelmen. We lezen dan ook als hij ten tweede male bidt dat hij het eens begint te worden met deze weg en zich er bovenuit worstelt. Vader, indien het niet mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Maar het is nog niet afgelopen hoor. Want hij is zozeer aan het eind van zijn krachten dat Lucas beschrijft dat er een engel kwam en hem versterkte. Als dat niet gebeurd was, was hij vroegtijdig gestorven. En had hij niet voor onze zonde kunnen lijden. Waren we voor eeuwig verloren. Zoals we hier vanmiddag zitten, waren we allemaal voor eeuwig verloren. Dat lijden ging zelfs zo ver als Lucas beschrijft dat hij enorm zweette en dat zijn zweet veranderde in droppelen bloeds. Dat liever gezegd dat hij bloed uit zweette. Bij zo'n extreme angst zweette hij bloed. Wat angst is, weten de mensen met een angststoornis. U moet niet denken dat de Heer Jezus, omdat hij God was en is, u niet begrijpt. Hij heeft het ook meegemaakt. De angst der hel. Dat is erger dan bang zijn. Bang zijn een beetje nog waarvoor je bang bent. Maar angst is onberedeneerd. Het overvalt je soms. En zeker als je een psychische stoornis krijgt, kan dat enorm, enorm intens zijn. De angst der hel deed hem grote droppelen bloeds zweten. En als een engel hem niet versterkt had, zoals Elia versterkt moest worden in de woestijn, die ook zei, Heer, ik ben niet beter als mijn vader, laat me begaan. O, wat moet Jezus dat gevoeld hebben op dit moment. Wat moet die Elia goed begrepen hebben. Laat me maar sterven, vader. Ik hou het niet meer. Maar indien het uw wil is dat ik de drinkbeker verder drink, uw wil geschieden. Heugelijke tijding. Vader, Abba, uw wil geschieden. Zowel door de engelen in de hemel als door mij hier op aarde. Wat denkt u van die falende mensen die daar liggen te slapen? Als Petrus de eerste keer wakker gemaakt wordt omdat Jezus bij hem komt en zegt: Petrus, kun je niet 1 uur met me waken? Dan had hij al een uur in die vreselijke strijd verkeerd. Hij mist het gebed, het meeleven van zijn discipelen. Dat had hij nodig, zoals wij dat nodig hebben. En wat denk je, was dat niet een vreselijke verzoeking voor Jezus om ernaast te gaan liggen en ook te gaan slapen? Weg te zinken in een dromeloze slaap? Geen lijden, geen strijd meer? We staan er zo weinig bij stil. Hoe ernstig deze verzoeking geweest moet zijn. En weet ervan hoor, als je het leven niet meer ziet zitten. Hij zegt, hoe moet het verder? Kan niet meer verder. En toen hij hen voor de derde keer slapend had gevonden, kwam hij terug en zei tegen zijn discipelen: slaap nu voort en rust. Wat is dat nou? Er waren 3 vertrouwelingen in zijn naam vergaderd. En hij was in het midden. Maar zij waren niet bij hem. Want ze sliepen. Toen Jezus hen het meest nodig had, waren zij niet. Gefaald. Mislukt. En Jezus zegt nu tegen hem: slaap nu voort en rust. Ja, waarom? Omdat hij nu wist, door heel die gebedsstrijd en worsteling heen, ik moet de pers alleen treden. En het woord van Jesaja vervullen: niemand der volkeren is met mij, zelfs mijn volk niet. Nu was hij verenigd met de wil van de Vader. Vader, ik ga de beker uitdrinken. Nu mochten zijn discipelen slapen en rusten. Want hij zou de pers alleen gaan treden. Maar dan klinkt plotseling een bevel. Hondengeblaf in het nabijgelegen dorp. Gerinkel van wapens. En de olijfbomen werden verlicht door de toortsen van wel bijna 600 legionairs. Een hele cohorte. Die onder aanvoering van de tempelpolitie en vertegenwoordigers van het Sanhedrin naar de ingang van de hof van Gethsemane liep. En toen Jezus dat hoorde en zag, zei hij tot zijn discipelen: sta op! Laat ons gaan, want ziet, hij is nabij die mij verraadt. Sta nou. Sta op. Eerst zegt hij, je mag rusten. Je mag slapen. En nu sta op. Wel, hij denkt altijd aan de zijne. Ook aan u hoor. En aan jou. Hij wilde niet dat ze de discipelen, terwijl ze daar liggen op de grond, al slapend, nog meer zullen afgaan als ze al gingen. Door gearresteerd te worden als een stelletje verraders van een rabbijn, van een meester. Sta op. En daarnaast. Hij wist dat Judas eraan kwam. En ik ging nog 1 poging doen om Judas te bewegen tot het geloof. En ik wilde dat zijn discipelen daarbij waren. Want ze hadden ook 3 jaar lang met Judas opgetrokken. Ze hadden nooit in de gaten gehad wat er gebeurd was. En ze hadden gedacht toen Judas als verrader zich ontpopt aan de avondmaalstafel. Wat heeft die man gefaald? Wat is dat een mislukkeling? En nu komen ze daar. De commandant van de tempelpolitie, Malchus. De leden van het Sanhedrin door het hek. De hof van Gethsemane binnen. En Judas loopt voorop. En Jezus loopt hem tegemoet. Vriend. Hoe zijt ge hier gekomen? Wat beweegt je? En Jezus zei niet zomaar vriend hoor. In Johannes 15 staat dat hij van zijn discipelen zegt. Een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Daarom heb ik u vrienden genoemd. Want een vriend weet wat zijn heer doet. Mijn vertrouwelingen, had hij gezegd, zijn jullie. Mijn vrienden. Oh, Judas. Val toch op je knieën, man. Want wie hem nederig valt de voet, krijgt vergeving. Judas, hoor je niet? Hoor je niet hoe je jou, de grootste mislukkeling aller tijden, nog toespreekt als vriend? Maar Judas wil niet naar zijn stemmen horen. Judas verliet Christus en zijn geboon en heeft zich de geldgod gekozen als zijn god. Vreselijk om zo te moeten eindigen. Ik hoop niet dat één van jullie dat ooit zal overkomen. Ik denk niet dat we ons kunnen voorstellen hoe erg dat al is. Dat je zo aan je eind moet komen als een verrader. Die doorgaat terwijl genade wordt aangeboden. Je zelfs wordt aangesproken door de Heere als je vriend. O, Gods kinderen zitten er soms dichtbij hoor. Je moet dat soort mensen maar niet in de wereld zoeken. Want die weten niet wat genade is. Maar onder Gods kinderen zijn van die mensen. Die genade gezondigd hebben. En zich daarom een dubbele mislukkeling voelen. Die ook met Christus hebben opgetrokken. En evenals een Judas de gaven van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en het goede woord Gods. En toch afvallen. Weet u, natuurlijk weet u dat. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen Petrus en Judas? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen Judas en al die andere discipelen? Toen vluchtten de discipelen hem verlatend. Niet zoveel verschil, hè? Ja, Judas heeft de zoon des mensen verraden met een kus. En Petrus die zal hem straks verraden met een lastering. Een zelfvervloeking. En de rest van de discipelen, de angsthazen, met een grote mond. Al moeten we ook met u sterven, we zullen u geenszins verlaten. De mislukkelingen. Dit zijn de mannen die de kerk, de wereldkerk hebben gesticht. Deze 11. Dit zijn de mannen die de pilaren in de kerk van Christus zijn geworden. Wanhoop nooit aan wat Christus in uw leven zal doen. Hoe zwaar, hoe lang je ook gezondigd hebt, hoe diep je ook gevallen bent, Hoezeer je bent mislukt, God kan iets van je maken waar je nog geen weet van hebt. Want hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, zal leven. En ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. En overvloed. En Jacobus zegt later, tegen mensen die zo gevallen zijn en de zonde en de wereld weer toegevallen zijn, heeft de Heilige Geest lust op nijdigheid? Gaat hij nu met je ruzieën, twisten? Nee, zegt Jacobus, uit eigen ervaring, die was hier ook bij. Hij heeft lust tot iets anders. Hij geeft meerdere genade. Zo is onze God. Waarom ook niet. Er komt een dag dat je zult zeggen, door al je mislukkingen heen, wat de Satan ten kwade heeft gedacht, en ik heb eraan meegewerkt, heeft God ten goede gekeerd. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Amen. Psalm 66 en daarvan het 8e en het 10e vers willen we samen zingen. Psalm 66 vers 8 en vers 10. Laat ons danken, gemeente. Heere, u bent het die vanmiddag tot ons kwam. En u heeft het woord laten verkondigen door uw knecht. En u heeft beloofd, Heere, dat u daardoor zult zalig maken. Die geloven, dat is die vertrouwen dat u tot hen sprak. En dit woord mee zullen nemen in hun leven. Zodat ze morgen de kracht ervan zullen ervaren en overmorgen. En bijzonder bidden we dat voor hen die bij ondervinding weten wat het wil zeggen. Om soms het gevoel te hebben te bezwijken in bittere smart. Of voor wie de bange nood te hoog stijgt. Geef hen, Heere, dat wonderlijke gevoel, die wonderlijke ervaring. Dat ondanks de grootste smarten waar een mens in kan verkeren, hij tegelijkertijd in de Heere gerust is. Geef die ervaring ook, Heere, aan de christenen wereldwijd die vervolgd worden. We willen vanmiddag in het bijzonder bidden voor de mensen in Oost-Ghouta en Evrin in Syrië, die zo enorm te lijden hebben van het oorlogsgeweld, maar vooral ook de wanhoop omdat het zo uitzichtloos is en er geen oplossing lijkt te kunnen komen voor deze Gordiaanse knoop. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Wil nog een weg openen, Heere, waarlangs ze aan dat geweld kunnen ontkomen. Verbreek de werken van de Satan. En geef dat ze zullen ervaren. Bezwijg dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Gedenk aan het volk Israël. De spanningen nemen toe aan de noordelijke grenzen bij de Golan. Iran, de Perzen maken zich op om samen met anderen dat land binnen te vallen. Zal het nog in deze tijd zijn dat de profetie van Ezekiel 38 en 39 vervuld gaat worden? Gij weet het, Heere. Wij bidden u voor Israël, omdat Paulus reeds het gebed voor Israël deed tot hun zaligheid. En zo willen wij ons in verenigen met Paulus in dat gebed, opdat Israël tot de kennis van u, de Heer Jezus Christus, komt. En dat is hun zaligheid, want die God is hun zaligheid. Bekeer gans Israël naar uw eigen woord en beloften. En geef dat in het geweld wat uitgeoefend wordt op dit zo bestreden en geplaagde en getarte, getreiterde volk, waar zoveel ellende teweeggebracht is door kerken, met name de Rooms-Katholieke Kerk in de vervolging door de Inquisitie. Maar ook door kerken in Duitsland in de tijd dat Hitler zich sterk maakte. Om maar niet te zwijgen van de Holocaust. Die verschrikking van de 20e eeuw die zijn weerga niet had. O Heere, gedenk aan dat volk. Door u van ouds verkregen. Gedenk aan het woord wat gij gesproken hebt door Abraham, Isaac en Jacob. Dat in hen, in de Israëlieten, alle volken der aarde zullen gezegend worden. Geef dan, Heere, dat de dag spoedig mag aanbreken. Dat Israël tot bekering komt en dat op de berg Sion naar het woord van Jesaja 25 de bewinselen waarmede de volken ontbonden zijn door de Heere zullen worden weggenomen. De bedwelming door de Satan, de beneveling door de vorst der duisternis zal opklaren omdat u daar bent. Hoor ons gebed uit genade. Op uw grote naams, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Geliefden, gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.